Goedenavond iedereen. Welkom. We gaan vandaag beginnen met het OCMW, omdat we dan kunnen over de budgetten daarover praten en dan stemmen we straks ook in de gemeenteraad over diezelfde budgetten. Goed. Eerste puntje, de goedkeuring van de notulen van de OCMW-raad. Kunnen we die goedkeuren? Ja, dank u. Agenda puntje nummer 2, de jaarrekening 2024 voor het gedeelte OCMW bij Eddy.
Ja, dank u wel, voorzitter. Goedenavond, collega's. Jullie weten allemaal dat OCMW en gemeente eigenlijk geïntegreerd zijn en dat die ook eigenlijk een gezamenlijke boekhouding voeren, zal ik zeggen, een gezamenlijk budget. Maar dat we in de feiten nog altijd een afzonderlijke rekening op de OCMW-raad moeten zetten en in de gemeenteraad, ook al is dat hetzelfde. Dus als u mij toestaat, bespreek ik nu de volledige rekening van OCMW en gemeente samen en licht ik even de dingen die specifiek voor het OCMW zijn, zoals het bijpassen van het tekort van het OCMW en aan de bedragen rond de individuele hulpverlening, die zal ik er wel uitlichten. Dus zelfs komt dat punt nog eens terug, maar dan gaan we gaan dat geen twee keer behandelen. Hè. Akkoord iedereen? Goed, ik vertrek van het gemeenteraadsbesluit. Ik projecteer het ook. Dus daar vinden jullie een samenvatting van het gedeelte OCMW. Dus jullie zien daar dat het budgettaire resultaat van het boekjaar 24, want het gaat hier over de jaarrekening 24 natuurlijk, min 1,9 miljoen is. Uit het vorig jaar hadden we nog een overschot, een gecumuleerd resultaat van 988.000. En dus brengt ons dan opgeteld, als ik het zo formuleer, voor een gecumuleerd budgetair resultaat van 2024 van min 994.000 euro. Er zijn ook nog onbeschikbare gelden in het resultaat. Dat zijn eigenlijk gelden die wij parkeren voor de pensioenen van de contractuelen. Dat is een wettelijke verplichting. Dus dat is eigenlijk geld van ons, maar wij kunnen daar niet aan. Dus we moeten dat nog van het resultaat aftrekken. En dan komen we op een beschikbaar budgetair resultaat 2024 van min 2 miljoen. Als we even naar de documentatie die u gekregen hebt zelf kijken. En nu zit ik dus terug in het geheel. U ziet het hier op de projectie. En jullie zien links de tabel geconsolideerd, gemeente OCMW. Ja, dus we behandelen ze samen, maar met een beetje nadruk hier op het element OCMW. Dus de kastoestand op 31-12 van gemeente plus OCMW is 33.399.000 en een beetje. En de openstaande, ik ga niet alles overlopen, hè. Mensen, nu heeft u documentatie gezien. En ik vermeld ook nog de openstaande schulden, waarvan een deel van de gemeente is en een deel van het OCW, voor een totaal van bijna 10 miljoen. Ook de exploitatieontvangsten, dus hier in die kerncijfers, dat is het eerste dat jullie in uw documentatie hebben teruggevonden in deel 1. Hier in die kerncijfers wordt dus naast een aantal liquiditeiten ook over exploitatie, investeringen en financieringen gepraat. Dus we overlopen dat heel kort. Dus wat betreft exploitatie zie je daar dat de totale ontvangsten meer dan 53 miljoen zijn. Dat daarvan 44 miljoen, of bijna 45 voor de gemeente is en OCMW 8,3 miljoen. De uitgaven staan daar natuurlijk tegenover en u ziet dat geconsolideerd wij uitgaven gehad hebben in 2024 van 45 miljoen. De facturatie tussen de gemeenten is een verwaarloosbaar iets, daar ga ik niet op in, maar wel de saldo-exploitatie. Het is dus zo dat vandaag het OCMW zijn exploitatie zelfstandig doet. Maar dat exploitatie van een OCMW altijd verlieslatend is. En dus hier noteren wij dat als een negatief exploitatieresultaat. Dat gaat dus van het positieve exploitatieresultaat van de gemeente dat daarnaast staat 9,9 miljoen af. En dat maakt ons een geconsolideerd saldo-exploitatie van 8,1 miljoen. Exploitatie, dat is dus de gewone dagdagelijkse werking met de inkomsten en de uitgaven die er elke dag zijn. We hebben met het OCW ook afgesproken dat zij geen nieuwe investeringen meer in hun boekhouding noteren. Alle investeringen, zowel bijvoorbeeld in roerend als in onroerend, worden door de gemeente gedragen. Vandaar dat in het tabelletje hier investeringen bij het OCW eigenlijk niks staat, behalve dan een aantal desinvesteringen die zij noteren eigenlijk als een inkomst. Dus je ziet voor de gemeente zijn er desinvesteringen gebeurd. Dat zijn verkopen, zo moet je dat zien, voor €188.000. U vindt de details in uw documentatie erover terug. Dat is maar een klein bedrag. En voor het OCW is dat een nog kleiner bedrag. Wij hebben ook investeringssubsidies ontvangen, de gemeente, voor bijna 2 miljoen. Denk onder andere aan de subsidies voor de bouw van de school in Lot. En dan zijn er nog de investeringen die de gemeente zelf gedaan heeft. Als we alle investeringen optellen, dus zowel voor OCW als gemeente, dan vinden we die daar terug onder het getal 9,9 miljoen. Wij geven ook subsidies aan andere instanties voor investeringen te doen. Bijvoorbeeld aan het AGB, waar we straks op terugkomen. Of bijvoorbeeld op politie of brandweer. Dus die totale som is €656.000. En dan ziet u dat er een negatief, dat is normaal natuurlijk, saldo investeringen genoteerd worden. Wat betreft de financiering, wij hebben eigenlijk geen nieuwe leningen aangegaan met de banken. De telkens terugkomende kleine leningsbedragen die in de voorbije jaarrekeningen staan, hebben altijd te maken met de verledding van ons openbaar verlichtingsnet. Fluvius doet dat voor ons, maar in boekhoudkundige operatie is dat een lening en vandaar dat die hier dus altijd genoteerd staat. Wij moeten die betaling niet echt, of die lening niet echt betalen, we moeten die alleen noteren. Die wordt afgetrokken van onze dividenden. Dan zijn er daar nog de terugvorderingen van toegestane leningen. Dat gaat vooral over leningen die wij aan het AGB geven. En er zijn dan ook nog toegestane leningen. Ook dit zijn de leningen van het AGB. Ik ga het straks nog even verduidelijken, maar als het AGB investeringen doet, dan komen ze ervoor lenen bij gemeenten. Wij geven dan een lening aan het AGB en het AGB betaalt dat in schijfjes terug. De periodieke aflossingen van de leningen. Wij hebben nog wel wat schulden. Je hebt het daar straks gezien, rond de 10 miljoen. We moeten daar periodieke aflossingen op doen. Dus in totaal gaat dat over 1.179.000. Er is een deel van de gemeente bij, het grootste deel, en ook nog een deel van het OCMW. Als u in uw documentatie kijkt naar de tabel met de schulden in deel 2, in de bijlage bedoel ik dan, dan ziet u dat er nog een oude lening van het OCMW in staat. Dus saldo financiering, u kan de getallen lezen, blijft dan de openstaande schulden uit leningen staan, dat kan u lezen, en de interesten die wij betalen op die leningen. Als OCMW-raad en als gemeenteraad hebben wij eigenlijk vooral de opdracht om ervoor te zorgen dat wij de evenwichtsvoorwaarden die de decreet BBC of die Vlaanderen ons oplegt, dat wij eraan voldoen. Dat gaat over een positief gecumuleerd budgetair resultaat op kasbasis. En dat gaat over de autofinancieringsmarge. Dus hier zien we dat het budgetair resultaat van het boekjaar dus min 1,1 miljoen is. Maar het gecumuleerd budgetair resultaat, dus met de overschotten van de vorige jaren, is 30 miljoen. Dat is dus zeker positief, want dat is de opdracht die we hebben. Dat moet elk jaar minstens 1 euro zijn, zal ik zeggen, positief, niet nul of niet negatief. En de autofinanciering, dus de manier waarop we onszelf kunnen financieren door onze overschotten die we hebben op exploitatie en daar onze schuldenlast af te trekken, dat moet op het einde van de legislatuur, op het einde van de meerjarenplancyclus die we moeten voorleggen, moet dat telkens ook positief zijn. U ziet, daar staat 7 miljoen, dat zijn goede cijfers. Daar wordt nog eens benadrukt de tussenkomst in het tekort van het OCMW. Ja, dus het OCMW heeft een aantal inkomsten. Denk aan de verkoop van thuismaaltijden of bedragen voor de zeden. Maar daarnaast zijn er natuurlijk veel uitgaven. De inkomsten van het OCMW volstaan niet. Lang, lang geleden gaf een gemeente altijd vooraf subsidies aan het OCMW. Vandaag is dat niet meer. We noteren hier een tekort. Dat is dan ook duidelijk. Dat is wat eigenlijk de Beerselse belastingbetaler steekt in de werking van het OCMW. Straks komen we nog even op terug. Het gecumuleerd budgettair resultaat per inwoner, dat zijn cijfers die hier niet zoveel zeggen, maar als je ooit de moed zou hebben om te gaan vergelijken met andere gemeenten die ongeveer eenzelfde profiel hebben als wij, dan zou je zien dat dat een behoorlijk resultaat is. En zeker wat betreft de openstaande schuld per inwoner, die is eigenlijk zeer laag in Vlaanderen. Goed, het is eigenlijk ook de bedoeling dat bij een rekening er ook wordt gerapporteerd over de resultaten. Daarmee bedoel ik over de doelstellingen en zeer expliciet over de prioritaire doelstellingen. We zitten hier vandaag eigenlijk in een speciaal situatie in die zin dat deze rekening op één maand na eigenlijk slaat op de werken van het vorige bestuur. Dus het bestuur dat hier zit, en jullie allemaal, de gemeenteraad, krijgt die rekening voorgelegd. En eigenlijk nodig ik u uit, en dat is ook wel de bedoeling, om die dus te onderzoeken of te bekijken in functie van de startpositie voor het nieuwe bestuur. Waar kan het bestuur mee vertrekken? Welke zijn de mogelijkheden die de uitgaande rekening biedt? En je kan dus ook, maar dat is vandaag in mindere mate het geval, kijken nog terugkijken, waarbij je dan kunt evalueren wat waren de doelstellingen toen en hoe zijn die verwerkt. En je ziet die kleurencode daar, rood, oranje, geel, groen. En dan kan je dus verder in je documentatie, we gaan het niet in detail overlopen, maar u ziet wel de samenvatting ervan, van de prioritaire acties. En we beschouwen de rapportering als dusdanig dat er een groot deel nog in uitvoering zijn. Dat is niet abnormaal. Heel wat acties lopen over een legislatuur 1. Dat er een aantal nog in voorbereiding zijn, maar dat de meeste ofwel uitgevoerd ofwel in uitvoering zijn. En er zijn er ook een paar die niet opgestart zijn. Als u over de details daarvan wil weten, zowel hier wat betreft de financiering binnen het jaar, ja, wat was het oorspronkelijke krediet, wat was het eindkrediet dat wij in december goedgekeurd hebben bij budgetwijziging, of de jaarrekening, dan kan u dat daar per prioritaire doelstelling, per actie gaan terugvinden. We gaan dat niet helemaal overlopen. Als u daar vragen over heeft, dan kan u aan de schepenen stellen na de uitlichting. Weet wel dat de schepen die daarvoor verantwoordelijk zijn, niet meer dezelfde schepen zijn dan vandaag. Dus dat het niet zo evident is om daar dan gaan vragen over te stellen. Ik ga onmiddellijk door naar pagina 26 in uw documentatie. Dit is een schema dat wij traditioneel wel moeten voorleggen, omdat hier eigenlijk de evenwichtsvoorwaarde in af te lezen is. Dat is de staat van het financieel evenwicht. En hier kunnen we ook vergelijken met wat de vorige meerderheid voor 24 als plan had. Wat stond er in de meerjarenplanning en wat is er uiteindelijk van terechtgekomen? Dus ik ga niet heel die vergelijking doen, maar ik ga wel specifiek hier op de jaarrekening even inzoomen. En jullie kunnen gerust naar de tabel of naar de kolom ernaast kijken. Dus u ziet hier, en sommige van die getallen heeft u er straks al in de kerncijfers gezien, dat wij qua betreft exploitatie, en het gaat dus over gemeenten en OCMW samen, hebben wij eigenlijk een overschot van 8 miljoen. U ziet daar de ontvangsten en de uitgaven tegenover staan. Wat betreft investeringen natuurlijk, we hebben daar straks gezegd dat we heel weinig verkocht hebben, dus heel weinig desinvestering. En de investeringen die we gedaan zijn, ja, dat komt negatief op het resultaat. Als je die twee optelt, dan is saldo exploitatie en investeringen ook dus 300.000 negatief, wat niet abnormaal is, hè. Dan het financieringssaldo. Daar zie je dus het getal dat we daar straks al gezegd hebben. Dat is het verschil tussen ontvangsten en uitgaven altijd natuurlijk. En dan de twee evenwichtsvoorwaarden die ik hier in de kijker wil zetten, namelijk het beschikbaar budgetair resultaat. Dus evenwichtsvoorwaarde 1, dat straks hebben we ook gezien, 28 miljoen. En de autofinancieringsmarge is eveneens positief zoals ze zou moeten zijn. Er zit in uw documentatie een zaak voor in verband met de balans. Wij hebben niet de gewoonte hier in de gemeente om fel op die balans in te zoomen. Ik licht er wel altijd een paar zaken uit. Namelijk in de Activa is het altijd, de vraag wordt toch gesteld, dus ik zeg het daar maar onmiddellijk. Dus daar vind je vooral in de vlottende Activa de liquide middelen en de geldbeleggingen. Het zijn eigenlijk de middelen waar we op korte termijn en bij beleggingen op iets lange termijn kunnen over beschikken. Dus dat is een bedrag van 33 miljoen, waar we dus naar wat vandaag eigenlijk op onze rekeningen staat of wat in onze beleggingsportefeuille staat. U zou zeggen dat is heel veel. Ik moet dat een beetje relativeren. Er zijn natuurlijk heel wat projecten uit vorige legislatuur die nog in uitvoering zijn en waarvan niet alle facturen betaald zijn. Of projecten die nog niet opgestart zijn door allerlei vertragingen. Denk aan de bouw van de nieuwe CEDER, wat dus toch over meer dan 10 miljoen gaat. Ja, stel dat de CEDER afgewerkt was zoals hij gepland was, dan was dat nog vorige legislatuur klaar geweest. Ja, dan was daar dus, stond daar 10 miljoen minder. Hè. Dus dat is veel van dat geld dat daar staat, heeft uiteindelijk al een bestemming gekregen of zit in projecten die nog in uitvoering staan. Ik licht daar ook even de schulden uit. Die zoek ik dan bij de passiva. Dus daar zie je de schulden op korte termijn. Je vindt dat getal weer terug van rond de 10 miljoen. Dus een combinatie van OCMW en gemeente samen. Ja, dat zijn de belangrijkste cijfers die ik daar wil uithalen. Ik verwijs ook nog naar pagina 39. Ik had die helemaal overlopen, maar het is zeker een interessante tabel voor jullie als je de zaak wat wil onderzoeken, waar je dus de evolutie kunt zien. Tijdens de vorige legislatuur van 2020, 2021 enzovoort, dat laat u toe om bijvoorbeeld de evolutie van exploitatiekosten, wat een belangrijk getal is om dat te bekijken. Als je daar ziet, dan zie je toch dat de operationele uitgaven, zoals we die noemen, dat die in de loop van de jaren gestegen zijn. We weten dat. We hebben behoorlijk wat indexaanpassingen gehad, om maar een voorbeeld te geven, wat zijn effect heeft op goederen, diensten en op personeel. Maar daartussen vindt hij dus ook alle gegevens in detail. Ik raad u aan, als u belangstelling daarvoor heeft, om dat zeker eens te bekijken. Hier vindt u dan ook een eerste keer de lijn in verband met de individuele hulpverlening. Dat is dus dat gedeelte van het OCW dat zij gebruiken voor hulp aan inwoners. Dat kunnen leefloners zijn, dat kunnen tussenkomsten in verwarmingspremies enzovoort zijn. Dus opgeteld staat dat hier onder deze rubriek, individuele hulpverlening door het OCW. En dan ziet u dat eigenlijk de voorbije jaren dat niet fel veranderd is of bijna niks veranderd is. We zitten hier in 23, denk ik, 22 zelf, is dat dus bijna constant gebleven. Er is wel, het is in het verleden al opgemerkt, en het is wel van 21 naar 22 een forse verhoging geweest, omdat we daar de leeflonen fors hebben zien stijgen ten gevolge van de Oekraïne-crisis, en dat zit nog altijd in onze budgetten vandaag. We hebben nog maar onlangs bericht gekregen van de Vlaamse overheid dat die compensatiesubsidies ook doorgetrokken worden nog naar de volgende jaren. Let wel op, dit is geen netto kost van OCMW. Laat u daar niet door vangen. Dit is hier, dat staat hier een uitgavenpost. Daartegenover staan ook de subsidies. Ja, leeflonen zijn gesubsidieerd en de leeflonen van vluchtelingen bijvoorbeeld, die waren vroeger voor meer dan 100% gesubsidieerd. En u, Jeroen of Sonja? Onder de 10 nog altijd, ja. Dus dat is geen netto kost, maar hier staat dat natuurlijk wel opgesplitst. En tenslotte, in deze tabel schuif ik nog eens naar lijn 52. Hier is het misschien ook goed dat u de evolutie van de schulden eens kunt bekijken. De financiële schulden, er staan er op lange termijn en degene die op één jaar vervallen, en de totale financiële schulden, als we ons daarop baseren, zien we hier, ik wil dat toch vooral voor de nieuwe nog een keer benadrukken, dus onze schuld is afgenomen tot in 2022 en dan is dat plots verhoogd. Nochtans hebben we daar geen enkele lening voor aangegaan. Dat heeft te maken, ik heb dat al eens uitgelegd, denk ik, alleszins bij de begroting, dat wij met terugwerkende kracht door Vlaanderen gedwongen zijn om de bouw van de DWFM-school in Alsenberg, wij noteerden die vroeger als een jaarlijkse kostafbetaling gedurende 30 jaar, we hebben dat moeten herzien, alle deelnemers aan het DBFM-project hebben dat moeten doen. En wij moeten dat nu noteren als een schuld. Eigenlijk leasen we die school gedurende 30 jaar en na 30 jaar wordt die dan voor ons. Vandaar dat dus de kostprijs van 7 naar 11,5, of van 7,5 naar 11,5, is louter te wijten aan de school in Alsenberg. Dus dat betekent dat als we ooit de DBFM-school in Huizingen klaar hebben en in gebruik nemen, dat we dan diezelfde operatie gaan doen. Qua liquiditeiten verschilt dat niks. Hè. Wij betaalden vroeger jaarlijks een bedrag En nu staat dat er gewoon als een schuld in en we betalen nog net hetzelfde dan vroeger. Ik verwijs u dan ook nog graag eens naar het totaal, naar de deel 2. Daar staat wat interessante documentatie in. Ik geef u eerst, omdat we nu eigenlijk toch vooral in het OCMW zitten, heb ik er dit direct uitgelicht. Dat is het deel over het OCMW, waarin u de uitgaven van het OCMW kan zien in zijn totaliteit, exploitatieuitgaven, goederen, diensten, bezoldiging enzovoort. U vindt hier weer dat getal individuele hulpverlening van 1,2 miljoen in, nog wat werksubsidies enzovoort. Maar interessant, denk ik, is dat hier ook percentages bij staan. Ja, en dan ziet u bijvoorbeeld dat wat betreft de individuele hulpverlening, dat het eigenlijk, ook al wordt dat door sommige mensen nogal opgeblazen, dat het eigenlijk over 3 miljoen van de totale gemeentebegroting gaat. Hè? 3% pardon, van de totale gemeentebegroting, niet van het OCW, want hier staan ze samen op. Dit is dan ook weer specifiek voor het OCW, denk ik. Nee, het is ook voor gemeenten. Ja, ik ga daar niet verder op in. Wat had ik hier nog? De evolutie van de exploitatieuitgaven. Maar ik verwijs u hier naar die tabel. Kijk er maar eens naar. Het is ook opgedeeld in de grote categorieën die in de exploitatie zitten. Goederen, diensten, personeel enzovoort. Dan ziet u, kunt u de evolutie zien en kunt u eventueel ook verschuivingen zien. Er staan twee grafieken. Er staat een staaf- en een lijngrafiek. U kan daar gerust eens op inzoomen. Wat heb ik hier dan nog aangeduid? Goed, er is natuurlijk niks gezegd, 149. Ik wou nog, ja, goed, ik kan er nog lang over doorgaan, maar dit zijn eigenlijk de voornaamste parameters. Als u van cijfers en getallen uit, moet u vooral in deel 1 terecht zijn, omdat u dat kan koppelen aan de doelstellingen. Als u graag evoluties bekijkt, als u weg weet met grafieken, dan nodig ik u uit. Ik hoop dat u dat ook al gedaan heeft om in dit gedeelte te zijn. Ik ben daarmee klaar met mijn toelichting. Als er vragen zijn, mag u die aan mij stellen, maar onze financieel directeur is hier ook aanwezig. Zij kan mij eventueel... maar daar straks zat u nog daar, heb ik dan... Sorry, onze financieel directeur is hier ook aanwezig. Moesten er nog specifieke vragen over de doelstelling inhoudelijk dan zijn, niet financieel, dan zullen we kijken hoe we met het Schepencollege van vandaag daarop kunnen antwoorden. Dank u wel.
Zijn er vragen? Ja, Peter.
Ik heb naar goede jaarlijkse gewoonte mijn controlerende taak als raadslid op mij genomen. Ik zal zoals altijd kritisch en constructief tegelijk proberen te zijn. Zelfs vanuit de meerderheid, maar de cijfers gebieden mij om eerder constructief dan kritisch te zijn. Maar goed, dat had u wel zien komen, denk ik. Het is een planningsjaar, zoals ze dat zeggen, bij de lokale besturen. Dus het jaar in voorbereiding naar de meerjarenplanning. En dus eigenlijk is wel een beetje het eikpunt, hè, van waar vertrekt deze gemeente om haar planning te maken voor de komende jaren. En zoals we al weten van de andere jaren, oogt het opnieuw bijzonder goed. Het is een solide financieel startpunt waarvan ik u kan zeggen, en in mijn fractie zitten heel veel andere burgemeesters en schepenen, en ik denk dat er geen ene zulke mooie cijfers heeft om mee van start te gaan als de gemeente Beersel. Dus dit is een resultaat en een startbasis die vele andere lokale besturen u zullen benijden en die u ook in staat stellen om de komende jaren te investeren in de toekomst van Beersel. Ik heb drie punten, de drie kerncijfers, even vergeleken met andere gemeentes. Ik denk dat ik op die manier iets extra kan proberen te brengen. Als je kijkt naar de cijfers die men, want men maakt de vergelijking met andere gemeentes weliswaar voor 23, ik kom straks even op 24, maar voor 23, als je kijkt naar de schuld per inwoner, dat was toen nog €651 en gelijk per inwoner. Een gelijkaardige gemeente heeft ongeveer het dubbele. Heeft ongeveer het dubbele als schuld. Als je naar 24 kijkt, de jaarrekening die net door de schepen van Financiën gepresenteerd geweest is, komen quasi geen bijkomende schulden bij. En dus de schuld per inwoner die zakt naar €424. Ik heb niet gekeken of dat het record is, maar het zal er denk ik niet te ver af zijn. Hè. €424 amper schuld per inwoner. Dan wat betreft de investeringen. In 2023, waar we dus de goede vergelijkingen hebben, investeringen waren in Beersel €557 per inwoner. Opnieuw 50% hoger dan een gelijkaardige gemeente. 50% hoger dan men elders in Vlaanderen in een soortgelijke gemeente weet te doen. Voor 24 €10 miljoen te investeren, voor 25 zijn we op weg naar de €25 miljoen. Wat betreft het resultaat, ook net gepresenteerd in 23, dubbel zo goed, opnieuw dubbel zo goed als in andere gemeentes, met een budgetair resultaat in 24 van €31 miljoen of een dikke €1000 per inwoner. Dus samengevat, ja, kan je opnieuw zeggen, het is een echte uitmuntende startbasis voor de komende 5 à 6 jaar om jullie meerjaren planning te maken. En ik wil dan ook de schepen van financiën, de burgemeester, maar ook de algemeen directeur en de financieel directeur die daar zitten. Feliciteren voor dit resultaat. Ik denk dat jullie op een heel correcte manier met het belastinggeld van de Beerselaar omgaan. Mijn felicitaties daarvoor vanuit onze fractie.
Dank u, Peter. Zijn er nog opmerkingen? Ja, Klaas.
Dank u, voorzitter. Na de zeer kritische, constructieve, traditionele, maar iets wat voorspelbare lofbetuiging van Peter, is het nu de beurt aan de oppositie. Ook alleszins dank aan de financieel directeur, aan de schepen, aan de algemeen directeur, voor dit huzarenstuk dat toch altijd een bijzondere grote inspanning vraagt van de diensten. We zijn ons daar allemaal van bewust. Het is al gezegd, het is een beetje het eindrapport van de vorige legislatuur, dus in die zin zitten we een beetje in een vreemde situatie om daarover vragen te stellen. Een aantal vragen over de macrocijfers zijn al beantwoord. Anderzijds geeft het ons ook, het is een eikpunt, de gelegenheid om de stand van zaken te vragen in een aantal concrete dossiers en iets dieper in te gaan, soms op de cijfers. Ik zal zo punctueel mogelijk proberen te zijn, voorzitter, want ik weet dat u daarop staat. Eerste punctuele vraag is iets dat nog niet is toegelicht. Is de belasting op de aanvullende belasting op de personenbelasting. Daarvan zien we dat die met 3 miljoen is gezakt. Dus de onroerende voorheffing is gestegen met 500.000. Maar anderzijds is de personenbelasting met 3 miljoen gezakt. We weten dat die belastingverlaging is geweest, maar dat kan toch niet onmiddellijk de impact verklaren. Dus dat als eerste vraag. Ja, wel ja, dat is misschien een goede vraag.
Ja, laat ons vraag per vraag behandelen. Ja,
dat is eigenlijk een hele eenvoudige verklaring, Klaas en collega's. In 2023 hebben wij door een boekhoudkundige herschikking van Vlaanderen eigenlijk 14 maanden personenbelasting gekregen. En in 2024.
Oké. Okay. Leven de voorspelbaarheid, ja. Ja, oké. Okay. Dank u voor die toelichting. Een aantal concrete dossiers die soms afhankelijk zijn van de hogere overheden. Ik begin met misschien een zwart punt. De herinrichting van de Brusselse steenweg. Daarvan lezen we in de jaarrekening dat men nog altijd wacht op een datum van uitvoering. Ik heb daar ook de minister al over ondervraagd. Maar de budgetten blijken daar nog altijd niet toereikend. Dus wij vragen ons af of er niet door middel van onder andere de fractieleider van de van de CD&V, waar enige druk kan worden uitgeoefend, want de belofte om de Brusselse Steenweg aan te pakken, daar een fietspad aan te leggen, die dateert intussen van 2016. Dus dat als eerste vraag / bemerking. Twee, het woonzorgcentrum De Ceder, pagina 15 van de jaarrekening. We weten daarvan dat die bezwaarprocedure bij de provincie intussen is afgerond. Nu, daar is normaal gezien nog een beroep mogelijk na 45 dagen van de beslissing van de deputatie. De vraag is of dat intussen is gebeurd. Ja, dan nee, lijkt mij ook nog een belangrijk dossier. De beslissing was op 24 april van de deputatie. We zijn nu eind juni. Dan is de klopt niet. Ja, ik heb het deputatiebesluit mee. De beslissing is genomen op 24 april. Ja, enfin, zwart. Dat betekent dan ook dat de bezwaarprocedure waarschijnlijk verlopen is en dat de vergunning op zak is. Als ik het... Ja, oké. Okay. Nee. Op bladzijde 62, de financiële nota van de financieel directeur is ook buitengewoon interessant. Daar lezen we onder meer dat er zich een stijgend probleem voordoet in het kader van onbetaalde facturen voor geleverde prestaties. Kan daar eens een cijfermatig overzicht van worden gegeven? Wordt daar mijn incassobureau gewerkt? Worden daar afbetalingsplannen voorgesteld? Hoe verhoudt zich dat tot dat totale inkomsten? Aansluitend lezen we ook op pagina 62 dat er steeds vaker juridische procedures worden opgestart tegen de gemeente, met als gevolg stijgende advocatenkosten. Ik lees dat dat €116.000 heeft gekost in 2024. Kan daar eens een overzicht van worden gegeven van welke procedures er werden opgestart, tegen welke besluiten en wat daar dan het resultaat van is? Ik denk in het kader van beleidsconclusies dat dat wel interessant kan zijn. Ik vervolg, voorzitter.
Ja, ik heb ook wel antwoorden wat betreft die. En ik denk, u vraagt cijfers op. Ik denk, dat kan geen eenduidig antwoord op gegeven worden. Die totale facturen van u zoveel redenen, ook advocatenkosten en alles. Beroep tegen belasting, beroep tegen grafmoed enzovoort. Dus dat is heel divers. Ik denk dat het mogelijk is om daar een overzicht van te bezorgen aan de vraagstuk. Dus al dat binnen.
Waarvoor dank. En dan maak ik een beetje misbruik van de gelegenheid. Pagina 35 van de documentatie, actieplan 18. Daar lezen we, we garanderen duidelijke, doelgerichte en op maat gemaakte communicatie. En aansluitend lezen we op pagina 98, actieplan 63. We zetten een ondernemingsloket op waarin de ondernemers op de beste manier worden geïnformeerd en ondersteund. Ik vraag mij af of die ambitie, dat engagement nog altijd van kracht is, want vandaag nog kreeg ik een telefoon van een ondernemer uit het dorp met de melding dat hij vandaag pas een brief kreeg van de gemeente met de mededeling dat de fluvius werken, waardoor dus eigenlijk de Steenweg, het centrum van het dorp, niet meer toegankelijk zal zijn als je van Alsenberg naar Huizingen door het dorp rijdt, wat evident een zware impact zal hebben op die man zijn inkomsten, op zijn zakencijfer. Gevolg is dat hij geen regelingen meer kan treffen in het kader van personeel, verlofregelingen, arbeidsregelingen, leveringsschema's die niet kunnen worden geregeld. Dus mijn vraag is hoe zo'n late communicatie zich rijmt met het engagement. We zetten een ondernemingsloket op waarin de ondernemers op de beste manier worden geïnformeerd en ondersteund. Dus daar had ik graag nog een antwoord op en ik zal onmiddellijk het laatste punt maken. De opbrengst per belastingsoort, inderdaad een stokpaardje dat telkens terugkomt. Daar lezen we dat de belasting op economische bedrijvigheid, zeg maar de belasting op onze ondernemers en de belasting op reclameinrichtingen, dat die een totaliteit genereren van €1.7 miljoen. Nu, we weten dat twee van de drie meerderheidspartijen voor de verkiezingen hebben nagegeven dat ze die zouden willen afschaffen. Het was zelfs punt 1 van hun 10-puntenplan. We zorgen ervoor dat deze onzinnige belasting zal worden afgeschaft. Lijsttrekker van de N-VA. Dus ik vraag mij af of dat engagement wordt aangehouden. Idem wat betreft de dubbele milieubelasting. Nu is het zo dat zelfstandigen vaak een milieubelasting betalen, enerzijds omdat ze als particulier en anderzijds voor hun onderneming. Ook daar werd van aangegeven dat die zou worden afgeschaft. Dus de vraag is of dat engagement wordt gehonoreerd. Tot daar mijn vragen.
Ja, ik wil niet in herhaling vallen. Ik wil ook mijn collega's niet het woord afnemen als het u heeft over evenementenloket en over belastingen voor de toekomst. Maar we hebben al zo vaak gezegd, dit zijn vragen die te maken hebben met de nieuwe meerjaarplanning. Beslissingen over nieuwe acties, over acties overnemen, opdrijven of wijzigingen in belastingstelsel. Daar zult je kunnen zien wat wij u voorleggen in de maand december. Dus meer hebben wij daar vandaag niet over te zeggen.
Ik wou nog eventjes iets over de brief zeggen. Het is vandaag 19 juni. Die brief, die werken gaan in over, op 1 juli. Dat is toch op tijd? Nee, allee, ik heb die brief getekend en ik heb die ook in mijn bus gehad vandaag, maar ik ben een beetje verward over... Allee, dat is 12 dagen op voorhand of 11 dagen op voorhand. En we hebben de omleiding genomen die eigenlijk altijd gebruikt wordt bij de jaarmarkt, die mensen kennen, ook langs de grote ringweg rond Beersel. Wat ben je? Ja, in richtingsverkeer. Dus. Jawel, ik heb hem vandaag gehad, mijn eigen brief.
Allee, het is toch een evidentie dat zoiets impact zal hebben op die mensen hun zakencijfer. Als zij dat op voorhand hadden geweten, dan konden zij hun jaarlijks verlof dan ingepland hebben. Kunnen zij nu allemaal niet meer doen. Leveringsschema's, verlof van het personeel, zijn allemaal zaken die nu eigenlijk te laat zijn en die eigenlijk perfect hadden vermeden worden als daar op tijd die communicatie was uitgevoerd. Mijn vraag is dan gewoon, je hebt die beslissing al zo lang geleden genomen, waarom communiceer je niet onmiddellijk? Het enige wat die mensen vragen is tijdige communicatie om vervolgens te kunnen handelen in functie van hun bedrijf. Die hebben niet maandelijks een pre dat op hun rekening staat. Zij moeten daarvoor werken en op die manier wordt dat eigenlijk gehypothekeerd.
Ik wil daar gewoon twee dingen over zeggen, Klaas. We hebben speciaal die periode in de grote vakantie gekozen, zodat er veel minder verkeer is. En we hebben het inrichtingsverkeer opengehouden, want eigenlijk had Flivius voorgesteld om het helemaal te blokkeren. Hebben wij niet gewild en hebben wij eigenlijk de inrichting opengehouden. Allee, ik denk, die werken moeten gebeuren. We hebben die in een vakantieperiode gepland. Oké, ik zeg, ik wil daar volgend jaar, als we zo'n werken doen, wil ik daar de handelaars nog beter bij betrekken. Maar ik dacht dat 11 dagen op voorhand toch wel al... Ook de sociale media hebben daar op ingespeeld en zo, Klaas. Allee. Ja. Moest het voor morgen zijn, ik zou je geloven, maar ik zou je begrijpen, maar...
Ja, Katharine.
Gewoon even een factcheck. We hebben hier net een controle gedaan op de website van Vlaanderen. De beroepstermijn bij de Raad van Vergunningsbetwistingen is 45 dagen vanaf aanplakking. Dus ik denk dat Schepen de Knapper wel de correcte termijnen heeft meegedeeld. En dus niet vanaf beslissing. Dat zou ook een zeer rechtsonzekerheid creëren en mensen niet in de mogelijkheid stellen om tijdig beroep in te dienen. De Raad communiceert pas de beroepen als de termijn verstreken is.
Zijn er nog vragen over de voorstelling van de resultaten? Nee? Dan gaan we daarover stemmen.
Ja. Ja.
En ja. Derde puntje, een kennismaking over het rapport van de burgerparticipatie. Lore?
Goedenavond iedereen. Punt 3 is een kennisname van het rapport Burgerparticipatie van 2024. Een mooi rapport van maar liefst 56 pagina's dat hoofdzakelijk bestaat uit 3 delen. De gezette stappen binnen het traject, wat er voor 2025 en volgende jaren op de planning staat, de participatieinitiatieven als bijlage van onze 3 clusters. Het lijkt mij opportun om even stil te staan bij de participatieladder. Dat is ingedeeld in 4 delen. Informeren, raadplegen, adviseren en co-produceren. Ik ga dat heel kort overlopen, niet alle 56 pagina's uiteraard. Informeren, een klassiek voorbeeld daarvan, is wat we allemaal deze week in de bus hebben gekregen. Onze gemeentemagazine Rondenbos. Bij raadplegen, dat is de volgende stap op de ladder. Een voorbeeld hiervan is de bevragingen, de jongerbevraging, de burgerbevraging, die jullie ook kennen. Een volgende stap op de ladder is adviseren. Denk aan de adviesraden. En als laatste, tenslotte, co-produceren. Een voorbeeld hiervan is het volksmoestuintje aan de Artiek in Lot. Een gemeenschappelijke moestuin voor collectieven als individuele percelen die door de inwoners uit de buurt kan gebruikt worden. Europadag enzovoort. Al die voorbeelden kan je terugvinden van pagina 28 tot 56 in de bijlage, waar dat het allemaal heel mooi en ordelijk geclusterd is, per cluster. En zoals dat jullie zien, is dit punt een kennisname voor de gemeenteraad. Dank u wel.
Zijn er vragen?
Klaas. Dan... Ja, dank u, voorzitter. Ja, we lezen inderdaad veel dure woorden in het rapport over participatie en burgerbetrokkenheid, zelfs betrokkenheid bij de creatie van volkstuintjes. Maar ik had gewoon eens een vraag voor de schepen van participatie, hè, want dat is onder andere een van uw functietitels. In welke mate die participatie zich ook heeft veruitwendigd in het kader van de kerk van Lot, die hier straks op de agenda staat?
Ja, ik wist dat je die vraag ging stellen. Wel, dat is inderdaad een agendapunt van straks. Straks gaat het... ik ga aan de toelichting straks doen over wat het punt gaat. Ik denk het belangrijkste om mee te delen. Als er iets nieuws komt in Lot, de nood is er, dat hebben we bevestigd dat die nood er is, dat dat wel degelijk participatief gaat gebeuren. Het is heel moeilijk om zelf te bepalen wat dat de noden van de mensen zijn. Dat doe je best met de mensen zelf. Dus je kan er zeker van zijn. Er zijn 3 opties. Optie 1 valt nu dan weg. Dat gaan we straks bespreken. Bij de andere 2 opties gaan we dat zeker doen, want dat is zeker belangrijk.
Dank u. Fatima?
Ja, dank u. Ook wat betreft... Dus eerst hebben wij een praktische vraag. De bijlage die we krijgen, kunnen wij niet opslaan, dus kunnen wij niet printen. Dus het is gemakkelijk om soms dan de informatie te kunnen bewerken. Dus als wij een oplossing kunnen vinden, dank u. Het is een pdf, maar die kunnen wij zelf niet opslaan, opgeslaan worden. Dus een vraag wat betreft, of een aandachtpunt, betrokkenheid. We zien dat het twee derde eigenlijk ofwel niet betrokken van de bevolking niet betrokken is of weinig betrokken is. Dus dat is voor ons een aandachtpunt. En we doen dan een oproep om ook misschien op een andere manier dit aan te pakken, om zoveel mogelijk inwoners bij te betrekken in de samenleving en in de acties die wij voeren. Voilà, dat was het.
Ja, dankjewel voor de aanvulling. We gaan dat zeker meenemen. Dankzij het nieuwe participatiepact zijn we ons ervan bewust, dankzij die participatieladder en alle mogelijke manieren gaan we dat zeker bekijken. Dankjewel.
Oké, dank u. Het was een kennisname dus. En dan een vierde puntje, kennisname van het rapport van organisatiebeheersing. Jo.
Ja, net als bij de burgerparticipatie gaat dit rapport over het dienstjaar 2024. Een rapport dat we nu al enkele jaren krijgen van onze administratie, waarin we terugblikken op de belangrijkste initiatieven en projecten die er in 2024 zijn genomen om de interne werking telkens te verbeteren. Je kan daarin zien in dat project nu... Je hebt het goed gelezen, hopelijk, want het is een mooi en lijvig document, evenals de burgerparticipatie. Er is ook hard aan gewerkt door heel wat mensen, dus mocht je het toch niet gedaan hebben, prachtige zomerlectuur om eens door te nemen. Dus er wordt eigenlijk verteld wat er gedaan is in 2024, wat er op de planning staat voor 2025 naar organisatiebeheersing. We zijn ook eerlijk over de klachten en we hebben een klachtrapport toegevoegd bij het werkingsjaar 2024. Het is eigenlijk de bedoeling dat we op deze manier een beetje inzicht krijgen over de aanpak en de organisatiebeheersing binnen ons lokaal bestuur. Het is natuurlijk een dynamisch gegeven. Je gaat, als je het rapport van vorig jaar ernaast legt, een aantal dingen terugzien, maar ik heb de oefening eens gedaan en je ziet toch wel duidelijk eigenlijk een evolutie. Maar daarvoor is het natuurlijk wel interessant dat je beide documenten naast elkaar kan leggen en misschien wel afprinten. Wat ik daarbij nog wil zeggen, het is een zorg van en het is een zorg voor iedereen om onze organisatie elke dag beter te maken. Mocht u daar zelf, het staat in de inleiding, feedback of nog verbeter, situaties, suggesties hebben, wij staan daarvoor open. Is er iemand die daar nog vragen over heeft? Over de politieke, kritische vragen wil ik een antwoord geven, maar als het over een puur praktische vraag heeft, dan geef ik graag het woord aan onze directeur, want het is het document van haar en haar diensten, om dat aan ons, die organisatiebeheersing, toe te lichten. Het is ook een kennisname dus.
Ja, Klaas.
Ja, dank u, voorzitter. Terechte focus op waardering voor ons menselijk kapitaal en welzijn, maar de geruchten die wij ontvangen, die contrasteren daar wel mee. Ik ga zeer duidelijk zijn, zonder uiteraard namen te noemen, maar wij vernemen uit zeer goede bron dat er zich binnen de bibliotheek van de gemeente sprake is van uitermate toxisch leiderschap. Ik citeer uit een mail dat ik daarover gekregen heb. Leiderschap dat resulteert in burn-outs, destructieve leidinggevende, dat er zelfs een externe preventieadviseur, extern bureau is geconsulteerd. Dus een bijzonder gezellige boel die toch in tegenspraak zit met
Klaas.
Wat zich... Dus ik verneem gewoon
ja,
twee...
Nee, wacht. We zouden dat in besloten vergadering willen verder zetten. Mogen we de mensen vragen om even buiten te gaan? We zullen nu terugkomen. Ja, oké, Klaas.
Ja, ik heb daarover twee vragen. Eén, wat is daarvan aan? En twee, hoe correspondeert dat